From the conference center at Temple Square in Salt Lake City.
Vanuit het conferentiecentrum bij Temple Square in Salt Lake City is dit de priesterschapsbijeenkomst van de 181ste Algemene Aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Deze bijeenkomst wordt naar duizenden kerkgebouwen over de hele wereld uitgezonden. De muziek wordt verzorgd door een priesterschapskoor van de instituten in Ogden en Logan. President Henry B. Eyring, eerste raadgever in het eerste presidium van de kerk, leidt deze priesterschapsbijeenkomst.
We welcome you, brethren.
Broeders, wij heten u welkom in de priesterschapsbijeenkomst van de 181ste Algemene Aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. President Thomas S. Monson, die deze conferentie presideert, heeft mij gevraagd deze bijeenkomst te leiden. Deze bijeenkomst wordt via satellietverbinding naar priesterschapsdragers over de hele wereld uitgezonden. De muziek wordt verzorgd door een priesterschapskoor van de instituten in Ogden en Logan in Utah, onder leiding van Gerald F. Simon, J. Niles Sammond en Alan T. Saunders, met Andrew Unsworth aan het orgel. Het koor opent deze bijeenkomst met See the Mighty Priesthood Gathered. Het openingsgebed wordt daarna uitgesproken door ouderling Raphael Pino van de 70.
Father, joyfully sing. Our Heavenly Father.
Onze geliefde Hemelse Vader. Aan het begin van deze dienst zijn we dankbaar voor de kans die we hebben om vergaderd te zijn over de vele plaatsen over de wereld. Wij drukken onze dank uit voor uw Zoon Jezus Christus. We zijn dankbaar voor deze uitnodiging om te komen tot Hem. Wij danken u voor het herstelde evangelie van onze levende profeet. We vragen u om onze geliefde profeet en president Thomas S. Monson te zegenen en zijn raadgevers van het Quorum van de 12 Apostelen. Wij vragen u voor de leiding van de Heilige Geest tijdens deze vergadering. Wij bidden dat wij mogen leren en meer begrijpen over de beginselen en die ons tot leiders en priesterschapshouders maken. Alsjeblieft, Vader, help ons. Vergroot ons geloof, ons getuigenis. Wij zeggen deze dingen in de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen.
The choir will now favor us with Guide Me to Thee.
Het koor zingt nu Guide Me to Thee. Na de koorzang kunnen we luisteren naar ouderling Neil L. Anderson van het Quorum der Twaalf Apostelen. Vervolgens zal ouderling Stephen E. Snow van het Presidium der 70 tot ons spreken. Hij wordt gevolgd door broeder Larry M. Gibson, eerste raadgever in het Algemeen Jongemannenpresidium.
Yeah.
Ik spreek vanavond vooral tot de priesterschapsdragers van 12 tot 25. We denken veel aan jullie en we bidden voor jullie. Ik heb ooit het verhaal verteld van onze kleinzoon van 4 die zijn broertje een flinke duw gaf. Nadat ze het huilende kind getroost had, vroeg mijn vrouw Kathy voorzichtig aan de 4-jarige: waarom geef je je broertje nou zo'n duw? Hij keek zijn grootmoeder aan en antwoordde: het spijt me, Mimi. Ik ben mijn KGW erin kwijt, dus kan ik niet de goede weg kiezen. We weten dat jullie je best doen om altijd het goede te kiezen. We houden veel van jullie. Hebben jullie je ooit afgevraagd waarom je in deze tijd naar de aarde bent gekomen? Je bent niet in de tijd van Adam en Eva geboren, of in de tijd dat de farao's in Egypte heersten, en ook niet tijdens de Ming-dynastie. Je bent nu op aarde, zo'n 20 eeuwen na de eerste komst van Christus. Het priesterschap van God is op aarde hersteld. En de Heer heeft zijn hand uitgestrekt om de wereld voor te bereiden op zijn glorierijke terugkeer. Dit is een tijd van grote mogelijkheden en belangrijke taken. Dit is jullie tijd. Bij je doop heb je te kennen gegeven dat je in Jezus Christus gelooft. Toen je het priesterschap ontving, zijn je talenten en geestelijke vaardigheden groter geworden. Een van je belangrijke taken is bijdragen aan de voorbereiding van de wereld op de wederkomst van de Heiland. De Heer heeft een profeet aangewezen, president Thomas S. Monson, om het werk van zijn priesterschap te leiden. President Monson heeft tegen jullie gezegd: de Heer heeft zijn zendelingen nodig. Iedere waardige jonge man die daartoe in staat is, dient zich op een zending voor te bereiden. Een zending is een priesterschapsplicht, een verplichting aan de Heer die ons zoveel heeft gegeven. Zendingswerk vereist offers. Je moet altijd iets achterlaten als je gehoor geeft aan de oproep van de profeet om op zending te gaan. Wie iets van rugby af weet, die weet dat de All Blacks uit Nieuw-Zeeland, een naam die ze hebben gekregen door de kleur van hun uniform, het bekendste rugbyteam ter wereld is. Als je wordt geselecteerd om voor de All Blacks in Nieuw-Zeeland te spelen, kun je dat vergelijken met een team dat voor de Super Bowl speelt of aan de wereldkampioenschappen voetbal deelneemt. Of zelfs BYU basketbal. In 1961 was de 18-jarige Aaronische priesterschapsdrager Sidney Going een groot rugbytalent aan het worden in Nieuw-Zeeland. Door zijn opmerkelijke talent dachten velen dat hij het volgend jaar wel voor het nationale rugbyteam, de All Blacks, zou spelen. Toen hij 19 werd, op een kritiek moment in zijn rugbycarrière, zei Sid dat hij met rugby stopte om op zending te gaan. Sommige mensen noemden hem gek, anderen noemden hem dwaas. Ze zeiden dat hij hoogstwaarschijnlijk nooit meer zo'n kans in rugby zou krijgen. Voor Sid ging het er niet om wat hij achterliet, maar om de kans en de verantwoordelijkheid die voor hem lagen. Hij had de verantwoordelijkheid om 2 jaar van zijn leven op te offeren om de Heer Jezus Christus en zijn herstelde evangelie te verkondigen. Niets, zelfs niet een kans om voor het nationale team te spelen, zou hem van die plicht weerhouden. Hij werd door een profeet van God geroepen om in het westen van Canada zijn zending te vervullen. 48 jaar geleden, deze maand, vertrok de toen 19-jarige ouderling Sidney Going als zendeling van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen uit Nieuw-Zeeland. Sid heeft me verteld over iets dat hij op zending meemaakte. Op een avond stond hij met zijn collega op het punt om naar een flat terug te gaan. Ze besloten nog 1 gezin te bezoeken. De vader liet hen binnen. Ouderling Going en zijn collega getuigden van de Heiland. Het gezin accepteerde het Boek van Mormon. De vader las de hele nacht. In 1,5 week las hij het hele Boek van Mormon, de leer en verbonden en de parel van grote waarde.
Enkele weken later liet het gezin zich dopen. Een zending in plaats van een plek in de All Blacks, het nationale team van Nieuw-Zeeland, zit antwoorden: de zegen om anderen tot het evangelie te leiden is veel belangrijker dan enige offer dat je moet brengen. Je vraagt je misschien af wat er na zijn zending met Sid Going is gebeurd. Het belangrijkste? Een eeuwig huwelijk met zijn lieve Colleen. 5 prachtige kinderen en een generatie kleinkinderen. Hij heeft zijn hele leven op zijn vader in de hemel vertrouwd. De geboden onderhouden en anderen geholpen. En rugby? Na zijn zending werd Sid Going een van de beste halfbacks in de geschiedenis van de All Blacks. Hij speelde 11 seizoenen voor ze, waaronder vele jaren als aanvoerder van het team. Hoe goed was Sid Going? Hij was zo goed dat trainings- en wedstrijdschema's werden aangepast omdat hij niet op zondag wilde spelen. Sid was zo goed dat de koningin van Engeland haar erkentelijkheid betuigde voor zijn bijdrage aan rugby. Hij was zo goed dat er een boek over hem is geschreven met de titel Super Sid. En als Sid na zijn zending al die eerbetuigingen niet had ontvangen? Een van de grote wonderen van zendingswerk is dat Sid Going en duizenden net als hij zich niet afvroegen: wat zal die zending voor mij betekenen? Maar wat kan ik voor anderen betekenen? Jouw zending is een heilige gelegenheid om anderen tot Christus te brengen en bij te dragen aan de voorbereiding op de wederkomst van de Heiland. De Heer heeft al vaak gesproken over de noodzakelijke voorbereidingen op zijn wederkomst. Tegen Henoch zei hij: gerechtigheid zal ik uit de hemel neerzenden en waarheid zal ik uit de aarde voortzenden. En gerechtigheid en waarheid zal ik als een watervloed over de aarde doen stromen, om mijn uitverkorenen vanuit de 4 hoeken der aarde te vergaderen. De profeet Daniel profeteerde dat het evangelie in de laatste dagen naar de einde der aarde zou voortrollen als een steen die zonder toedoen van mensenhanden van de berg losraakte. Nefi zei dat de kerk in de laatste dagen een klein ledentaal zou hebben, maar uitgespreid over de hele aarde. In deze bedeling zei de Heer: gij zijt geroepen om de vergadering van mijn uitverkorenen tot stand te brengen. Mijn jonge broeders, jullie zending is een grote mogelijkheid en verantwoordelijkheid, belangrijk voor deze beloofde vergadering en gekoppeld aan jullie eeuwige bestemming. Al vanaf het begin van de herstelling hebben de algemene autoriteiten hun taak om het evangelie te verkondigen uiterst serieus genomen. In 1837, slechts 7 jaar na de oprichting van de kerk, toen er veel armoede en vervolging heerste, werden er zendelingen naar Engeland gestuurd om het evangelie te verkondigen. Binnen enkele jaren waren er zendelingen in plaatsen zoals Oostenrijk, Frankrijk, Frans-Polynesië, India, Barbados, Chili en China. De zegen van de Heer rust op zijn werk en de kerk wordt over de hele wereld gevestigd. Deze bijeenkomst wordt in 93 talen vertaald. We zijn dankbaar voor de 52.225 voltijdszendelingen die in meer dan 150 landen werkzaam zijn. De zon gaat nooit onder voor rechtschapen zendelingen die van de Heiland getuigen. Denk eens aan de geestelijke kracht van 52.000 zendelingen die met de geest van de Heer krachtig getuigen dat er geen andere naam, nog enige andere weg of middel zal worden gegeven waardoor redding kan komen dan alleen in en door de naam van Christus. We spreken onze waardering uit over de tienduizenden teruggekeerde zendelingen die hun uiterste best hebben gedaan en dat nog steeds doen. De wereld wordt voorbereid op de wederkomst van de Heiland. In grote mate door het werk van de Heer dat de zendelingen verrichten. Zendingswerk is geestelijk werk. Eerzaamheid en voorbereiding zijn essentieel. President Monson heeft gezegd: jonge mannen, Ik spoor jullie aan om je op een voltijdzending voor te bereiden. Blijf rein en zuiver en waardig om de Heer te vertegenwoordigen. Vergeet gedurende de jaren voor je zending, alsjeblieft, vergeet dan niet de heilige taak die nog in het verschiet ligt. Wat je voor je zending doet, heeft veel invloed op de priesterschapskracht die je met je meeneemt in het zendingsveld. Bereid jezelf goed voor. President Monson zei dat iedere waardige jongeman die daartoe in staat is, zich op een zending dient voor te bereiden. Af en toe is iemand om gezondheids- of andere redenen niet in staat om te dienen. Praat met je ouders en je bisschop om te bepalen of je in aanmerking komt om op zending te gaan. Als dat niet het geval is, heb dan alsjeblieft niet het gevoel dat je minder belangrijk bent wat betreft de edele taak die voor je ligt. De Heer is heel goed voor de mensen die Hem lief hebben. En Hij zal andere deuren voor je openen. Sommige mensen vragen zich wellicht af of ze te oud zijn om te dienen. Een kennis van mij uit China kwam in Cambodja met de kerk in aanraking toen hij al midden 20 was. Hij vroeg zich af of hij nog op zending kon gaan. Hij bad erover, sprak met zijn bisschop, werd op zending geroepen en vervulde een eervolle zending in New York City. Als je ongerust bent over je leeftijd, ga dan in gebed en praat met je bisschop. Hij zal je leiden. 50% van alle zendelingen gaat in eigen land op zending. Dat is terecht. De Heer heeft beloofd dat een ieder de volheid van het evangelie zal horen in zijn eigen tong en in zijn eigen taal. Je wordt door profetie geroepen en je dient waar je het hardst nodig bent. Ik maak altijd graag een praatje met de zendelingen over de hele wereld. Weet je wie ik onlangs in het zendingsgebied Sydney, Australië tegenkwam? Ouderling Sydney Going, de rugbylegende uit Nieuw-Zeeland. Op 67-jarige leeftijd is hij weer op zending, maar deze keer met een collega van zijn keuze, zuster Colleen Going. Hij vertelde me over een gezin dat ze onderwezen. De ouders waren lid, maar waren al jarenlang minder actief. Ouderling en zuster Going hebben het gezin geholpen om hun geloof aan te wakkeren. Ouderling Going vertelde me over de kracht die hij voelde toen hij bij het doopvont naast de vader van het gezin stond, terwijl de oudste zoon, die nu het priesterschap droeg, zijn jongere broer en zijn zus doopte. Hij sprak over de vreugde die hij voelde toen hij een verenigd gezin zich op het eeuwige leven zag voorbereiden. Het eerste presidium heeft tegen jullie gezegd: jullie behoren tot de beste geesten, geboren in een tijd dat de verplichtingen en de mogelijkheden, maar ook de verleidingen, het grootst zijn. Wij bidden voor jullie. Dan zul je het grote werk dat voor je ligt kunnen doen. Wij bidden dat jullie het waardig zullen zijn om de verantwoording op je te nemen van de opbouw van het Koninkrijk van God en de voorbereiding van de wereld op de wederkomst van de Heiland. Ik houd van Harry Andersons schilderij van de wederkomst van de Heiland. En het herinnert me eraan dat hij in heerlijkheid en macht zal komen. Dan zullen er verbazingwekkende gebeurtenissen op aarde en in de hemel plaatsvinden. Wie naar de komst van de Heiland uitkijken, zullen hem zoeken. En hij heeft beloofd: ik zal komen. De rechtvaardigen zullen hem zien in de wolken des hemels met alle heilige engelen, bekleed met macht en grote heerlijkheid. Een engel zal zijn bazuin laten schallen en de heiligen uit de vier hoeken der aarde worden opgenomen om hem tegemoet te gaan. En zij die hebben geslapen, de rechtvaardige heiligen die zijn overleden, zullen tevoorschijn komen om hem te ontmoeten. In de schriften staat ook: de Heer zal zijn voet op die berg zetten en hij zal zijn stem verheffen en alle einden der aarde zullen die horen. Mijn dierbare jonge broeders van de priesterschap, ik getuig van de heerlijkheid en bovenal de zekerheid van die grootse gebeurtenis. De Heiland leeft. Hij zal op aarde terugkeren. Aan deze kant van de sluier of aan de andere kant. Jullie en ik zullen ons over zijn komst verheugen. En wij zullen de Heer bedanken, omdat Hij ons naar de aarde heeft gestuurd om onze heilige plicht te vervullen en de wereld op zijn wederkomst voor te bereiden. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Our family grew up in the high desert country of southern Utah. Rain is rare.
Is in het hoge woestijnland van zuidelijk Utah opgegroeid. Regen is er zeldzaam en men hoopt er altijd vurig op voldoende vocht voor de komende zomerhitte. Destijds hoopten we al op regen, baden we om regen en in moeilijke tijden vasten we voor regen. Het verhaal gaat dat een grootvader met zijn 5-jarige kleinzoon eens een wandeling door het dorp maakte. Ze belanden uiteindelijk bij een winkeltje in de hoofdstraat en dronken daar iets koels. Ze zagen een auto uit een andere staat aanrijden. De bestuurder sprak de oude man aan en de vreemdeling wees naar een wolkje in de lucht en vroeg: "Denkt u dat het gaat regenen?" "Dat mag ik hopen," antwoordde de oude man. "Niet zozeer voor mezelf, maar voor de jongen. Ik heb het al eens zien regenen." Hoop is een emotie die ons dagelijks leven inhoud geeft. Hoop is het gevoel dat alles op zijn pootjes terecht zal komen. Wanneer we hoop koesteren, zien we de toekomst met verlangen en gepast vertrouwen tegemoet. Hoop heeft dus een kalmerende invloed op ons als we toekomstige gebeurtenissen met vertrouwen op ons af laten komen. Soms richten we onze hoop op dingen waarover we weinig of geen controle hebben. We hopen op mooi weer, we hopen op een vroeg lente. We hopen dat onze favoriete sportclub wereldkampioen wordt of de beker wint. Dergelijke hoop maakt ons leven interessant en leidt vaak tot ongewoon gedrag en zelfs bijgeloof. Mijn schoonvader is bijvoorbeeld een echte sportfan. Maar hij is ervan overtuigd dat zijn favoriete team meer kans maakt om te winnen als hij de wedstrijd niet op de televisie volgt. Toen ik 12 was, wilde ik stevast hetzelfde paar ongewassen sokken aan bij iedere baseballwedstrijd. Ik hoopte dan steeds dat we zouden winnen. Van mijn moeder moest ik ze altijd op de veranda achter het huis hangen. Hoop kan ons aanzetten tot dromen die ons inspireren tot daden. Als we hopen op betere schoolcijfers, kunnen we die hoop door ijverige studie en opoffering verwezenlijken. Als we hopen op als team de winst te pakken, kan die hoop leiden tot voortdurende training, inzet, samenwerking en uiteindelijk succes. Roger Bannister volgde een artsenopleiding in Engeland en koesterde een ambitieuze hoop. Hij wilde als eerste hardloper de mijl binnen 4 minuten afleggen. Atletiekfanaten keken in de eerste helft van de 20e eeuw jarenlang vol spanning uit naar de dag dat iemand de mijl onder de grens van 4 minuten zou lopen. In de loop der jaren waren veel uitstekende afstandslopers daar in de buurt gekomen, maar de 4 minuten grens leek onhaalbaar. Bannister onderwierp zich aan een ambitieus trainingsprogramma. Hij hoopte daarmee zijn doel van een nieuw wereldrecord te verwezenlijken. Sommigen in de sportwereld begonnen te twijfelen of die 4-minuten-grens wel doorbroken kon worden. Zogeheten experts hadden zelfs de hypothese geopperd dat het menselijk lichaam fysiologisch niet in staat was om een dergelijke snelheid of zo'n afstand af te leggen. Op een bewolkte dag op 6 mei 1954 ging Roger Bannister's grote hoop in vervulling. Hij ging in 3 minuten en 59 seconden een 1/4 over de eindstreep en vestigde daarmee een nieuw wereldrecord. De hoop om de 4-minuten grens op de mijl te doorbreken werd voor hem een droom die hij door training, hard werken en toewijding waarmaakte. Hoop kan ons laten dromen en ons ertoe aanzetten om die dromen te verwezenlijken. Hoop alleen levert ons echter geen succes op. Vaak blijft prijzenswaardige hoop steken in goede voornemens en laksheid. Als ouders koesteren we onze dierbaarste hoop voor onze kinderen. We hopen dat ze later een verantwoordelijk en rechtschapen leven zullen leiden. Die hoop kan zomaar vervliegen als wij niet het goede voorbeeld geven. Hoop alleen is geen garantie dat onze kinderen in rechtschapenheid opgroeien. We moeten tijd met ze doorbrengen op de gezinsavond en tijdens waardevolle gezinsactiviteiten. We moeten ze leren bidden. We moeten samen met ze in de schriften lezen en ze belangrijke evangeliebeginselen bijbrengen. Alleen dan kan onze dierbaarste hoop in vervulling gaan. Wij mogen hoop nooit laten omslaan in wanhoop. De apostel Paulus schreef dat wij moeten ploegen in hopen. Hoop oefenen geeft meer inhoud aan ons leven en helpt ons naar de toekomst uit te kijken. Of we nu een akker ploegen om te zaaien, of we ons door het leven heen worstelen, als heilige der laatste dagen is hoop onontbeerlijk. In het evangelie van Jezus Christus is hoop het verlangen van zijn volgelingen om het eeuwig heil te verkrijgen dankzij de verzoening van de heiland. Dat is de werkelijke hoop die we allemaal moeten koesteren. Dat onderscheidt ons van de rest van de wereld. Petrus heeft de eerste volgelingen van Christus aangespoord: wees bereid tot verantwoording aan al wie u rekenschap vraagt van de hoop die in u is. Onze hoop in de verzoening geeft ons een eeuwig perspectief. Vanuit dat perspectief zien wij voorbij het hier en nu de beloften van de eeuwigheid. We hoeven ons niet te laten meesleuren door de grillige verwachtingen van de samenleving. Wij mogen vooruitkijken naar de celestiale heerlijkheid, verzegeld aan onze familie en dierbaren. In het evangelie is hoop vrijwel altijd gekoppeld aan geloof en naastenliefde. President Dieter F. Uchtdorf heeft gezegd: hoop is één poot van een kruk met drie poten, samen met geloof en naastenliefde. Die drie stabiliseren ons leven, hoe ruw of oneffen de ondergrond ook mag zijn. In het laatste hoofdstuk van het boek van Mormon schreef Moroni: daarom moet er geloof zijn. En indien er geloof moet zijn, moet er ook hoop zijn. En indien er hoop moet zijn, moet er ook naastenliefde zijn. En tenzij gij naastenliefde hebt, kunt gij geenszins behouden worden in het Koninkrijk Gods. Evenmin kunt gij behouden worden in het Koninkrijk Gods indien gij geen geloof hebt. Evenmin indien gij geen hoop hebt. Ouderling Russell M. Nelson heeft gezegd: geloof is geworteld in Christus. Hoop spruit voort uit de verzoening. Naastenliefde uit zich in de reine liefde van Christus. Deze drie eigenschappen zijn met elkaar verweven als vezels in een kabel en zijn niet altijd precies te onderscheiden. Samen vormen ze onze verbinding met het celestiale koninkrijk. Einde citaat. Toen Nefi aan het einde van zijn verslag van Jezus Christus profiteerde, schreef hij: daarom moet gij standvastig in Christus voorwaarts streven met volmaakt stralende hoop en liefde voor God en voor alle mensen. Die volmaakt stralende hoop waarvan Nefi spreekt, is de hoop in de verzoening, het eeuwig heil dat dankzij het offer van onze heiland mogelijk is gemaakt. Die hoop heeft mannen en vrouwen door de eeuwen heen tot opmerkelijke daden aangespoord. Apostelen van weleer trokken de aarde over en getuigden van hem en legden uiteindelijk hun leven in zijn dienst af. In deze bedeling hebben veel leden in de begintijd van de kerk hun huis en haard verlaten. Zij trokken met een hart vol hoop en geloof over de vlakte naar de Salt Lake Valley in het westen van de Verenigde Staten. In 1851 werd Mary Murray Murdoch als weduwe van 67 jaar lid van de kerk van Schotland. Van de kerk in Schotland. Ze was een klein vrouwtje van nog geen anderhalve meter en woog amper 40 kilo. Ze kreeg 8 kinderen, van wie er 6 tot volwassenen zijn opgegroeid. Door haar kleine gestalte noemden haar kinderen en kleinkinderen haar altijd liefkozend omaatje. Haar zoon, John Murdoch, werd samen met zijn vrouw en 2 kinderen ook lid van de kerk. Ze emigreerde in 1852 naar Utah. Vier jaar later stuurde John zijn moeder het benodigde geld om bij hen in Salt Lake City te komen wonen. Mary had veel meer hoop dan lengte. En ze begon zo op haar 74ste aan een moeilijke tocht naar Utah in het westen. De oversteek over de Atlantische Oceaan verliep zonder problemen. Daarna werd ze ingedeeld bij het noodlottige handkarrenconvooi Martin. Op 28 juli vatten deze handkarpioniers hun reis naar het westen aan. De ontberingen van dit konvooi zijn wel bekend. Van de 575 mensen in die groep is bijna een kwart onderweg naar Utah gestorven. Er zouden er nog meer zijn omgekomen als president Brigham Young niet de reddingsoperatie had georganiseerd en wagens en voorraden naar de gestrande heiligen in de sneeuw had gestuurd. Mary Murdoch overleed op 2 oktober 1856 bij Chimney Rock in Nebraska. Daar kon ze de uitputting en ontbering van de reis niet meer aan. Haar broze lichaam gaf het onder die zware omstandigheden gewoon op. Toen ze op het randje van de dood stond, dacht ze aan haar familie in Utah. De laatste woorden van die getrouwe pioniersvrouw waren: "Zeg John dat ik mijn gezicht naar Zion gestorven ben." Mary Murray Murdoch is een toonbeeld van de hoop en het geloof van zoveel dappere pioniers die de trektocht naar het westen hebben ondernomen. De geestelijke trektochten in deze tijd vragen om net zoveel hoop en geloof als in de tijd van de pioniers. Onze moeilijkheden zijn misschien anders, maar de worstelingen zijn net zo groot. Ik bid dat onze hoop leidt tot de vervulling van onze rechtvaardige dromen. Ik bid bovenal dat onze hoop in de verzoening ons geloof en onze naastenliefde zal vergroten en ons een eeuwig perspectief van onze toekomst zal bieden. Mogen we alle die volmaakt stralende hoop hebben. Dat bid ik in de naam van Jezus Christus. Amen.
Een van mijn zoons besloot op 12-jarige leeftijd konijnen te gaan fokken. We bouwden kooien en kochten een groot mannetje en twee vrouwtjes van een buurman. Ik had geen idee waar we aan begonnen. Al heel snel zat onze schuur vol konijntjes. Nu dat mijn zoon volwassen is, moet ik toegeven dat ik verbaasd was over hoe het aantal in de hand werd gehouden. De hond van een buurman kwam af en toe in onze schuur om de troep uit te dunnen. Maar ik was ontroerd toen ik zag hoe mijn zoon en zijn broers over die konijnen waakten en hem beschermden. En nu zijn ze zelf echtgenoot en vader, waardige priesterschapsdragers die hun eigen gezin liefhebben, sterken en over hen waken. Ik heb liefdevolle gevoelens als ik naar de jonge mannen van het Aaronisch priesterschap kijk. Jullie waken over de mensen om je heen en steunen en sterken hen, waaronder jullie gezinsleden en de leden van je korum. En vele anderen. Ik heb jullie lief. Onlangs zag ik dat een jonge man van 13 werd aangesteld als president van het diakenenkorum. Na aanstelling gaf de bisschop hem een hand en sprak hem aan als president. Hij legde aan de korumleden uit dat hij hem president noemde om nadruk te leggen op de heiligheid van zijn roeping. De president van het diakenenkorum is een van slechts 4 mensen in de wijk die de sleutels van het presidentschap dragen. Met die sleutels geeft hij met zijn raadgevers en onder inspiratie van de Heer leiding aan het korum. De bisschop begreep de kracht van presidiums. Onder leiding van een president die heilige sleutels draagt en gebruikt. Later vroeg ik aan een jonge man of hij klaar was om dat geweldige korum te leiden. Hij antwoordde: "Ik ben zenuwachtig. Ik weet niet precies wat een korumpresident moet doen. Kunt u mij dat vertellen?" Ik zei tegen hem dat hij een geweldige bisschop en adviseurs had die hem zouden helpen om een succesvolle en sterke priesterschapsleider te worden. Ik wist dat zij respect hadden voor de heilige sleutels van het priesterschap dat hij droeg. Ik vroeg toen aan hem: "Denk je dat de Heer je voor deze belangrijke taak zou roepen zonder je instructies te geven?" Hij dacht even na en antwoordde: "Waar vind ik die?"
Na een kort gesprek begreep hij dat hij instructies kon vinden in de schriften, in de woorden van de levende profeten, en dat hij zijn antwoord op zijn gebeden kon krijgen. We besloten een tekst op te zoeken als beginpunt van zijn zoektocht naar informatie over de taken van zijn nieuwe roeping. We sloegen afdeling 107 van de leren verbonden op en lazen vers 85. Daarin staat dat een president van het diakenenkorum met zijn korumleden in raadsvergadering bij elkaar komt en ze hun plichten onderwijst. We bespraken dat zijn korum geen klas is, maar een raad van jonge mannen. En dat ze elkaar onder leiding van de president moeten sterken en opbouwen. Ik sprak mijn vertrouwen uit dat hij een uitstekende president zou zijn, die zich door de Heer zou laten inspireren en zijn heilige roeping zou groot maken door zijn mededeakenen in hun taken te onderwijzen. Toen vroeg ik, nu je weet dat de diakenen in hun taken moeten onderwijzen, weet je wat die taken zijn? Opnieuw sloegen we de schriften erop na. 1. Een diaken wordt aangewezen om over de kerk te waken en een vaste dienaar in de kerk te zijn. Omdat het gezin de fundamentele eenheid van de kerk is, kan een Aaronisch priesterschapsdrager deze taak vooral thuis vervullen. Hij steunt zijn vader en zijn moeder in hun taak om het gezin te leiden. Hij waakt ook over zijn broers en zussen, de jonge mannen in zijn korum en de andere leden van de wijk. 2. Een diaken helpt de leraar bij al zijn taken in de kerk als de omstandigheden dat vereisen. We stelden vast dat als een diaken een leraar moet helpen, hij moet weten wat die taken inhouden. In de schriften vonden we snel al meer dan 12 taken van de leraar. Wat zou het een geweldige ervaring zijn voor iedere jonge man en voor hun vaders en adviseurs, en voor ons allemaal, als zij zouden doen wat deze jonge man deed. Zelf de schriften in opzoeken wat hun taken zijn. Ik vermoed dat velen van ons verrast en geïnspireerd zouden zijn door wat we zouden vinden. In de plicht jegens God, een geweldige hulpbron voor de geestelijke ontwikkeling, staan nuttige samenvattingen van de taken van de Aaronisch priesterschap. Ik moedig jullie aan om er consequent gebruik van te maken. 3. Diakenen en leraren moeten tevens waarschuwen, uitleggen, aansporen en onderwijzen en allen uitnodigen om tot Christus te komen. Veel jonge mannen denken dat hun zendingservaring begint als ze 19 worden en naar het opleidingscentrum voor zendelingen gaan. We leren uit de schriften dat die voorbereiding al veel eerder begint. De Heer wil dat alle Aaronisch priesterschapsdragers allen uitnodigen om tot Christus te komen, te beginnen met leden van hun eigen familie. Om deze jonge president duidelijk te maken dat hij en hij alleen de presiderende functionaris van het korum was, moedigde ik hem aan om 3 keer de eerste plicht in het leren verbonden 107 vers 85 te lezen. Hij las 12 diakenen te presideren. Ik vroeg, wat zegt de Heer specifiek tegen jou? Als president. Hij zei, nou, ik moest aan verschillende dingen denken toen we het daarover hadden. Ik denk dat onze hemelse vader wil dat ik 12 diakenen presideer. Er zijn slechts 5 diakenen die naar de kerk komen en eentje komt af en toe. Dus hoe krijgen we er 12? Nou, ik had die tekst nooit zo gelezen. Maar hij had heilige sleutels die ik niet had. Ik werd onderricht door een 13-jarige korumpresident diakenen over de inspirerende macht van iemand die de heilige sleutels van het priesterschap draagt, ongeacht zijn intelligentie, status of leeftijd. Ik antwoordde, ik weet het niet. Wat denk je zelf? Toen zei hij, we moeten bedenken hoe we ervoor kunnen zorgen dat hij blijft komen. Ik weet dat er nog 2 anderen in ons korum zijn die helemaal niet komen en ik ken ze ook niet. Misschien kan ik vriendschap met een van hen sluiten. En mijn raadgevers contact op laten nemen met anderen. Als ze allemaal komen, dan zouden we er 7 hebben. Maar waar vinden we er nog 5? Ik weet het niet, antwoordde ik. Maar als onze hemelse vader dat wil, zal hij het wel weten. Dan moeten we als presidium en als quorum in gebed gaan om te weten wat we moeten doen. Toen vroeg hij, ben ik verantwoordelijk voor alle jongens van die leeftijd in onze wijk, ook als ze geen lid zijn? Met ontzag vroeg ik, is de bisschop in de ogen van de Heer alleen verantwoordelijk voor de leden van de wijk of voor iedereen die binnen de wijkgrenzen woont? Deze jonge vaste dienaar begreep het. Hij begreep de rol van iedere diaken, leraar en priester om over de kerk te waken en allen uit te nodigen tot Christus te komen. Als ik aan die fijne jonge mannen en jonge vrouwen van de kerk denk, dan denk ik aan een tekst die Moroni aan Joseph Smith citeerde. Hij zei dat dit nog niet was vervuld, maar spoedig zou worden vervuld. Einde citaat. Daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitstorten op al wat leeft. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Uw jongelingen zullen gezichten zien. Waar deze jonge president plotseling aan moest denken, was een visioen van wat onze hemelse vader van zijn quorum verwachtte. Het was de openbaring die hij nodig had om de actieve leden van zijn quorum te versterken. De leden die het moeilijk hadden te redden en iedereen uit te nodigen tot Christus te komen. Aldus geïnspireerd maakte hij plannen om de wil van de Heer uit te voeren. De Heer leerde deze jonge president dat priesterschap inhoudt dat we anderen helpen. Onze dierbare profeet Thomas S. Monson heeft uitgelegd, het priesterschap is niet zozeer een gave als een opdracht om te dienen, een voorrecht om te verheffen, een kans om anderen tot zegen te zijn. Dienstbetoon is het fundament van het priesterschap. Dienstbetoon aan anderen, volgens mij het voorbeeld van de heiland. Ik getuig dat dit zijn priesterschap is, wij doen zijn werk. En hij heeft alle priesterschapsdragers laten zien hoe dat moet. Ik moedig alle quorumpresidiums aan om door gesprekken, studie en gebed te leren wat de verwachtingen van de Heer voor jullie quorum zijn. En dan daarmee aan de slag gaan. Gebruik plicht jegens God om je quorumleden in hun taken te onderrichten. Ik moedig alle quorumleden aan om je quorumpresident te steunen en hem om raad te vragen als je al je priesterschapstaken leert en uitvoert. En ik moedig jullie allemaal aan om die opmerkelijke jonge mannen te beschouwen zoals de Heer ze beschouwt, als een krachtige hulpbron om zijn koninkrijk hier en nu op te bouwen en te versterken. Jullie zijn geweldige jonge mannen die het Aaronisch priesterschap dragen dat door Johannes de Doper en Joseph Smith en Oliver Cowdery bij Harmony, Pennsylvania is hersteld. Jullie priesterschap omvat de heilige sleutels waarmee hij de deur geopend kan worden, zodat alle kinderen van onze hemelse vader bij zijn zoon Jezus Christus kunnen komen en hem kunnen volgen. Dat gebeurt door het evangelie van bekering en van de doop door onderdompeling, door vergeving van zonden. De wekelijkse verordening van het avondmaal en de bediening van engelen. Jullie zijn waarlijk dienstknechten. En jullie moeten altijd en overal reine, waardige, getrouwe priesterschapsdragers zijn. Waarom? Luister maar naar de woorden van ons dierbare eerste presidium aan ieder van jullie. In Duty to God. Met het gezag dat je draagt, kun je de verordeningen van het Aaronisch priesterschap bedienen. Jullie zullen een zegen zijn voor de mensen om je heen. Vader in de hemel stelt veel vertrouwen in je. Hij wil dat je een belangrijke zending voor hem vervult. Ik weet dat deze woorden waar zijn en ik bid dat wij allemaal dit getuigenis zullen ontvangen. En deze dingen zeg ik in de heilige naam van hem wiens priesterschap wij dragen, namelijk Jezus Christus. Amen.
The choir and the congregation will now
sing. Het koor en de aanwezigen zingen nu Redeemer of Israel, Verlosser van Israël, lofzang 6. Na de samenzang kunnen we luisteren naar president Dieter F. Oogdorf, tweede raadgever in het eerste presidium. Vervolgens heb ik het voorrecht om enkele woorden tot u te spreken.
There once was a man whose life...
Er was eens een man met een hart en wens om een cruise over de Middellandse Zee te maken. Hij droomde van een wandeling door de straten van Rome, Athene en Istanbul. Hij spaarde elke cent tot hij genoeg had voor de reis. Omdat hij krap bij de kas zat, nam hij een extra koffer mee, gevuld met blikjes bonen, pakjes crackers en zakjes poederlimonade. Daar teerde hij iedere dag op. Hij had graag meegedaan aan de vele activiteiten aan boord van het schip. In de fitnessruimte, op de midgetgolfbaan en in het zwembad. Hij benijdde de mensen die naar de film, een optreden of een culturele voorstelling gingen. En oh, wat zou hij graag een hapje van dat verrukkelijke voedsel willen proeven. Elke maaltijd zag er als een feestmaal uit. Maar de man wilde zo weinig geld uitgeven dat hij nergens aan deelnam. Hij zag de steden wel die hij zo graag wilde bezoeken, maar het grootste deel van de reis bleef hij in zijn hut en at hij alleen zijn karige maaltijden. Op de laatste dag van de cruise vroeg een bemanningslid hem welk afscheidsfeestje hij wilde bijwonen. De man kwam er toen pas achter dat niet alleen het afscheidsfeestje, maar nagenoeg alles aan boord van het cruiseschip, het eten, het amusement, alle activiteiten, bij de prijs was inbegrepen. De man zag te laat in dat hij de voorrechten waarop hij aanspraak maakte, bij lange na niet had benut. Deze gelijkenis roept de vraag op: maken wij als dragers van Gods priesterschap wel gebruik van onze voorrechten en kansen wat betreft de heilige macht, gaven en zegeningen waarop wij aanspraak maken? We weten allemaal dat het priesterschap veel meer is dan alleen een naam of een titel. De profeet Joseph heeft gezegd: het priesterschap is een eeuwig beginsel en bestaat voor eeuwig bij God, zonder begin der dagen of einde der jaren. Het omvat zelfs de sleutel van kennis van God. Ja, door het priesterschap is niet minder dan de macht der goddelijkheid kenbaar. De zegeningen van het priesterschap gaan ons begripsvermogen te boven. Getrouwe Melchizedeks priesterschapsdragers kunnen de uitverkorenen Gods worden. Zij worden door de geest geheiligd ter vernieuwing van hun lichaam en kunnen uiteindelijk alles wat de Vader heeft ontvangen. Het is misschien moeilijk te bevatten, maar het is prachtig en ik getuig dat het waar is. Het feit dat onze hemelse Vader deze macht en verantwoordelijkheid aan de mens toevertrouwt, is een bewijs van zijn grote liefde voor ons en een voorafschaduwing van ons potentieel als zonen van God in het leven hierna. Niettemin blijkt uit onze daden maar al te vaak dat wij dat potentieel bij lange na niet verwezenlijken. De meesten van ons weten desgevraagd wel een juiste definitie van het priesterschap op te dreunen. Maar in de praktijk lijkt ons begrip soms amper boven het niveau van enkele standaardzinnetjes uit te stijgen. Broeders, we staan voor een keuze. We kunnen ons als priesterschapsdragers met een beperkte ervaring tevreden stellen, ver onder het niveau waarop we aanspraak maken, of we kunnen deelnemen aan een overvloedig feestmaal van geestelijke kansen en de universele zegeningen van het priesterschap. Hoe kunnen wij ons potentieel verwezenlijken? De geschreven en gesproken woorden in de schriften en in de algemene conferentie zijn er om op onszelf toe te passen. Niet alleen om ze te lezen of te horen. Al te vaak wonen we bijeenkomsten bij en knikken we instemmend. Soms met een glimlach van herkenning. We schrijven een paar actiepunten op en denken bij onszelf, dat ga ik doen. Maar ergens tussen het horen, het instellen van een herinnering op onze smartphone en het doen, zetten we onze doe-het-schakelaar in de stand later. Broeders, laten we zorgen dat onze doe-het-schakelaar in de nu-stand staat. Als u met geheel uw hart en verstand de schriften leest en naar de woorden van de profeten luistert, zal de Heer u laten weten hoe u gebruik kunt maken van de voorrechten van uw priesterschap. Laat geen dag voorbij gaan zonder dat u naar een ingeving van de geest handelt. Ten eerste, lees de gebruiksaanwijzing. Als u de modernste en duurste computer ter wereld had, zou u die dan alleen voor de sier op uw bureau zetten? De computer ziet er wellicht indrukwekkend uit. Er schuilen ongekende mogelijkheden in. Maar alleen als u de gebruiksaanwijzing leest, leert u hoe u de software gebruikt en de computer aanzet. En kunt u alle mogelijkheden gaan benutten. Het heilige priesterschap van God heeft ook een gebruiksaanwijzing. Laten we de schriften en handboeken doelgerichter en intensiever lezen. Lees eerst de afdelingen 20, 84, 107 en 121 van de Leren Verbonden opnieuw. Hoe meer we het doel, het potentieel en het praktische gebruik van het priesterschap bestuderen, hoe meer we ons zullen verwonderen over de macht ervan. De Geest zal ons leren hoe we die macht kunnen aanwenden tot zegen van onze familie, de gemeenschap en de kerk. Als volk geven wij terecht hoge prioriteit aan een opleiding en de ontwikkeling van werkgerelateerde vaardigheden. We willen en moeten uitblinken in kennis en kunde. Ik prijs u om uw ijver in het volgen van een opleiding en nastreven van bekwaamheid op uw vakgebied. Ik nodig u ook uit om bekwaam te worden in de leerstelling van het evangelie. Vooral in de leer van het priesterschap. Wij leven in een tijd waarin de schriften en de woorden van hedendaagse apostelen en profeten meer dan ooit binnen handbereik zijn. Het is echter ons voorrecht, onze taak en onze plicht om ons de leringen erin eigen te maken. De beginselen en leerstellingen van het priesterschap zijn schitterend en weergaloos. Hoe meer we de leer en het potentieel van het priesterschap bestuderen en het doel ervan in de praktijk gebruiken, hoe meer onze ziel wordt verruimd en ons begrip vergroot. Wij zien dan in wat de Heer voor ons in petto heeft. Ten tweede, zoek alsjeblieft de openbaringen van de Geest. Voor een zeker getuigenis van Jezus Christus en zijn herstelde evangelie is meer dan kennis vereist. Daar is persoonlijke openbaring voor nodig, bevestigd door de oprechte en trouwe toepassing van evangeliebeginselen. De profeet Joseph Smith heeft gezegd dat het priesterschap een kanaal is waardoor de Almachtige vanaf de schepping van deze aarde zijn heerlijkheid begon te openbaren. En waarlangs hij zich is blijven openbaren aan de mensenkinderen tot in de huidige tijd. Als we dit kanaal van openbaring niet aanwenden, maken we geen gebruik van de voorrechten van ons priesterschap. Sommigen geloven bijvoorbeeld wel, maar weten niet dat ze geloven. Ze hebben in de loop der tijd diverse antwoorden ontvangen door de stille, zachte stem. Maar omdat die inspiratie zo gering en onbeduidend lijkt, zien ze de waarde er niet van in. Het gevolg is dat ze door allerlei twijfels hun potentieel als priesterschapsdragers niet verwezenlijken. Openbaringen en getuigenis komen niet altijd met overweldigende kracht. Voor velen komt een getuigenis stapsgewijs, langzaam, stukje bij beetje. Soms komt het zo geleidelijk dat we niet echt het precieze moment kunnen aanwijzen waarop we wisten dat het evangelie waar was. De Heer geeft ons regel op regel, voorschrift op voorschrift, hier een weinig en daar een weinig. In sommige opzichten lijkt ons getuigenis op een rollende sneeuwbal die telkens groter wordt. We beginnen met een klein beetje licht, al is het slechts een verlangen om te geloven. Gaandeweg geldt, licht hecht zich aan licht. En wie licht ontvangt en in God blijft, ontvangt meer licht. En dat licht wordt steeds helderder tot de volle dag toe. Wanneer wij, te zijner tijd, zullen ontvangen van zijn volheid. Wat moet het heerlijk zijn om onze aardse beperkingen te ontstijgen. Om met de open ogen van ons begrip licht en kennis uit celestiale bronnen te ontvangen. Als dragers van een priesterschap genieten wij het voorrecht en de mogelijkheid om naar persoonlijke openbaring te streven. Wij mogen zelf de waarheid leren kennen door het zekere getuigenis van de Heilige Geest. Laten wij oprecht zoeken naar het licht van persoonlijke openbaring. Laten wij de Heer smeken dat Hij in ons verstand en onze ziel het vonkje geloof wil aansteken, waardoor wij de goddelijke leiding van de Heilige Geest voor onze eigen omstandigheden, uitdagingen en priesterschapstaken kunnen ontvangen en erkennen. Ten derde, schep vreugde in priesterschapstaken. Tijdens mijn loopbaan als piloot was ik een tijdje onder meer belast met de beoordeling en training van ervaren piloten. Daarbij ging ik na of ze de benodigde kennis en vaardigheden bezaten om die fantastische grote vliegtuigen veilig en efficiënt te besturen. Ik merkte dat sommige piloten, zelfs na vele jaren vliegen, nog steeds voorlopig genoten van de sensatie van het opstijgen, ontsnappend aan de neerwaartse krachten van de aarde, opgewekt, dansend in het firmament op zilveren vleugels. Zij hielden van het zuizen van de lucht, het grommen van de machtige motoren, het gevoel van eenheid met de wind en eenheid met de donkere lucht en de sterren voor zich. Hun enthousiasme was aanstekelijk. Sommige anderen leken alleen nog plichtmatig alle handelingen af te werken. Zij beheersten de systemen en de besturing van de vliegtuigen tot in de puntjes. Toch waren ze gaandeweg de vreugde kwijtgeraakt van het vliegen, waar leeuwrik nog adelaar ooit had gevlogen. Ze raakten niet meer onder de indruk van de stralende zonsopgang, van de schoonheid van Gods scheppingen, bij het oversteken van oceanen en continenten. Als ze aan de officiële vereisten voldeden, kregen ze van mij een positieve verklaring. Maar ik had tegelijkertijd met ze te doen. Vraag u af of u als priesterschapsdrager ook alleen nog plichtmatig te werk gaat. Alleen doet wat van u verwacht wordt, maar niet de vreugde ervaart die u zou moeten smaken. Als dragers van het priesterschap hebben we volop kansen om de vreugde te ervaren die Ammon heeft geuit. Toen hij zei, hebben wij geen goede reden om ons te verheugen? We zijn een werktuig in de handen van de Heer geweest om dit grote en wonderbare werk te doen. Daarom, laten wij roemen in de Heer. Ja, wij zullen ons verheugen. Broeders, onze godsdienst geeft vreugde. Wij zijn rijk gezegend dat we het priesterschap van God dragen. In het boek Psalmen staat: welzalig het volk dat de jubelroep kent. Zij wandelen, heren, in het licht van uw aanschijn. Wij kunnen die grote vreugde ervaren als we er maar naar zoeken. We lopen het geluk dat dagelijkse priesterschapszorg oplevert te vaak mis. Soms voelen taken aan als een last. Broeders, laten we niet in het ABC van afmatting, bezorgdheid en chagrijn blijven hangen. Wij maken geen optimaal gebruik van onze voorrechten als we wereldse zorgen ons de vreugde laten ontnemen van getrouw en toegewijd priesterschapswerk. Vooral binnen de muren van ons eigen huis. Wij maken geen optimaal gebruik van onze voorrechten als we niet deelnemen aan het feestmaal van geluk, vrede en vreugde dat God getrouwe priesterschapsdienaren zo overvloedig schenkt. Jonge mannen, als jullie vroeg naar de kerk gaan en het avondmaal voorbereiden meer een last vinden dan een zegen, denk dan eens na over wat die heilige verordeningen kan betekenen voor een kerklid dat mogelijk een moeilijke week heeft gehad. Broeders, als u met uw huisonderwijs weinig resultaten lijkt te boeken, kijk dan eens met een oog vol geloof wat een bezoek van een dienstknecht van de Heer kan doen voor een gezin met vele ongeziene problemen. Wanneer u het goddelijke potentieel van uw priesterschapstaken begrijpt, zal de Geest van God uw hart en verstand vullen en zal dat in uw ogen en gezicht te zien zijn. Laten wij als dragers van het priesterschap nooit blind zijn voor het wonder en de grootsheid van wat de Heer aan ons heeft toevertrouwd. Geliefde broeders, mogen wij ijverig de leer van het heilige priesterschap leren begrijpen. Mogen wij ons getuigenis regel op regel versterken door de openbaringen van de Geest. En mogen wij ons waarlijk verheugen in onze dagelijkse priesterschapstaken. Als wij dat doen, maken wij steeds meer gebruik van onze voorrechten en vervullen wij steeds meer ons potentieel als priesterschapsdragers. Dan vermogen wij alle dingen in Christus die ons kracht geeft. Daarvan getuig ik als apostel van de Heer en ik laat u mijn zegen in de heilige naam van Jezus Christus. Amen.
I'm grateful to be with you in this meeting of the priesthood of God.
Ik ben dankbaar dat ik mag deelnemen aan deze bijeenkomst van de priesterschap van God over de hele wereld. We bevinden ons vanavond op vele verschillende plaatsen. Ook de ambten in onze bediening als priesterschapsdrager zijn onderling zeer verscheiden. Toch hebben we ondanks die uiterlijke verscheidenheid één ding gemeenschappelijk. We moeten allemaal onze priesterschapsplichten leren kennen en machtiger worden in de uitoefening ervan. Als diaken ervaarde ik die nood heel sterk. Ik woonde in een piepkleine gemeente van de kerk in New Jersey, aan de oostkust van de Verenigde Staten. Ik was de enige diaken in de gemeente. Niet alleen de enige die naar de kerk kwam, maar gewoon de enige in het algemeen. Mijn oudere broer was de enige leraar. Ik denk niet dat er ooit een priester in die gemeente was, maar er kwam wel eens een zeeman voorbij die mee het avondmaal wilde inzegenen.
I have to insert here too. I wish I had heard President Uchtdorf and Brother Gibson when I was there, because I'm sure.
Ik wenste dat ik President Uchtdorf en broeder Gibson zou gehoord hebben toen ik daar was, want dat zou mijn potentieel vergroot hebben.
I can think of Frank Turgeon across the street. He went to prison, and then Petey, he went to prison too. It was a tough neighborhood.
Ja, het was een wel een ruwe buurt waar we woonden. Ik was nog steeds diaken toen ons gezin naar Utah verhuisde. Daar trof ik 3 fortuinlijke omstandigheden aan, waardoor mijn groei in het priesterschap werd versneld. Ten eerste, er was een president die wist hoe hij in raadsvergadering moest samenkomen met de leden van zijn quorum. Ten tweede, er was groot geloof in Jezus Christus aanwezig, wat de basis vormde voor een sterke onderlinge liefde. En ten derde, we deelden de overtuiging dat het overkoepelende doel van onze priesterschap bestond in werken voor het heil van de mens. Het was niet de goed uitgebouwde wijk wat het verschil maakte. Zo'n wijk had ik overal kunnen aantreffen, om het even welke unit van de kerk. Het kan zijn dat deze 3 zaken zo vanzelfsprekend deel uitmaken van uw ervaringen met de priesterschap, dat u ze nauwelijks opmerkt. Of misschien voelt u niet die behoefte om te groeien, zodat u deze hulpmiddelen niet opmerkt. Hoe dan ook, ik bid dat de Geest me zal helpen om ze duidelijk en aantrekkelijk voor u te maken. Mijn bedoeling met het bespreken van deze 3 leermiddelen voor groei in de priesterschap is dat u ze gaat waarderen en gebruiken. Als u dat doet, zal uw bediening beter worden. En als u uw priesterschap hebt grootgemaakt, zal uw bediening de kinderen van onze Hemelse Vader meer tot zegen zijn dan u nu voor mogelijk houdt. Het eerste leermiddel dat ik ontdekte was toen ik in een priestersquorum werd verwelkomd met de bisschop als onze president. Dat lijkt misschien een kleinigheid, maar daardoor veranderde mijn kijk op de macht in het priesterschap en mijn bediening in het priesterschap voorgoed. Het begon al met de manier waarop hij leiding gaf. Naar mijn beleving ging hij met de mening van onze jonge priesters om, alsof we de meest wijze mensen ter wereld waren. Hij wachtte totdat iedereen die iets wou zeggen had gesproken. Hij luisterde. En wanneer hij besliste wat er gebeuren moest, dan scheen de Geest dat besluit aan ons en aan hem te bevestigen. Ik besef nu dat ik toen de betekenis van de tekst aanvoelde waarin staat dat de president in raadsvergadering met de leden van zijn quorum bijeen moet komen. En toen ik jaren later zelf bisschop was, leerden de priesters van mijn quorum en ik allebei van wat ik als jonge priester had geleerd. 20 jaar later maakte ik als bisschop mee hoe een effectieve raadsvergadering werkt. Niet alleen in een kerkgebouw, maar ook in de bergen. Tijdens een zaterdagse activiteit was een lid van ons quorum 's nachts verdwaald. Voor zover wij wisten, was hij alleen, zonder warme kleding, voedsel of beschutting. We hadden zonder succes naar hem gezocht. Ik herinner me dat we samen baden en daarna ieder onze gedachten verwoordden. Ik luisterde aandachtig en het leek me toe dat zij dat ook deden. Na verloop van tijd kwam er een vredig gevoel over ons. Ik voelde dat ons verdwaalde quorumlid ergens veilig en droog was. Het werd me duidelijk wat het quorum wel en niet moest doen. Toen de mensen die hem gevonden hadden de plek in het bos beschreven waar hij beschutting had gezocht, had ik de indruk dat ik die plek herkende. Het wonder dat ik had gezien was hoe het verenigd geloof van een priesterschapsraad in Jezus Christus tot openbaring leidde aan de man die de priesterschapsleutels droeg. We zijn die dag allemaal in de macht van ons priesterschap gegroeid. De tweede sleutel van toegenomen priesterschapskennis is de liefde voor elkaar die voortkomt uit een groot geloof. En ik weet niet zeker welke van de 2 het eerst komt, maar het lijkt erop dat ze altijd beide aanwezig zijn als er snel grote priesterschapslessen worden geleerd. Jozef Smit heeft ons daarin door zijn voorbeeld onderwezen. In het begin van de kerk in deze bedeling kreeg hij een gebod van God om de kracht in de priesterschap op te bouwen. Hij moest scholen voor priesterschapsdragers organiseren. De Heer stelde als voorwaarde dat er liefde moest heersen tussen wie onderwezen en wie onderwezen werden. Dit zijn de woorden van de Heer aangaande het creëren van een plek voor priesterschapsonderwijs, met name hoe het moet zijn voor hen die daar leren. Ik citeer: organiseert u, vestigt een huis van leren, een huis van orde. Wijst onder u een leraar aan. En laat niet allen tegelijkertijd spreken. Maar laat één tegelijk spreken en laat allen luisteren naar wat hij zegt. Opdat wanneer allen gesproken hebben, allen door allen opgebouwd zullen zijn. En opdat één ieder een gelijke gelegenheid zal hebben. Einde citaat. De Heer beschrijft hoe, zoals we al hebben gezien, een priesterschapsraad of klas de macht voortbrengt om openbaring door de geest te ontvangen. Openbaring is de enige manier waarop we te weten kunnen komen dat Jezus de Christus is. Dat geloof in Christus is de eerste tree op de ladder die we beklimmen als we evangeliebeginselen leren kennen. In afdeling 88, 123 en 124 van de leren verbonden benadrukt de Heer dat we liefde voor elkaar moeten hebben en geen fouten bij elkaar moeten zoeken. Eén ieder werd toegelaten tot de priesterschapsschool, die door de Heer was opgericht, door met opgeheven handen een verbond te sluiten om, ik citeer, een vriend en een broeder te zijn, in de banden van liefde. Einde citaat. Dat gebruik hebben we tegenwoordig niet meer, maar overal waar ik opmerkelijke lessen in de priesterschap heb meegemaakt, was die liefdesband aanwezig. Ik heb gemerkt dat die liefde zowel aan de oorsprong kan liggen, maar ook het gevolg kan zijn van het ontdekken van evangeliewaarheden. Liefde nodigt de Heilige Geest uit om de waarheid te bevestigen en de vreugde van het ontdekken van goddelijke waarheid veroorzaakt liefde in het hart van de mensen die samen zo'n leerervaring hebben. Het tegenovergestelde is evenzeer waar. Twist of jaloezie belemmert de Heilige Geest om ons te onderwijzen, waardoor we niet in staat zijn om licht en waarheid te ontvangen. En het gevoel van teleurstelling, dat stevast het gevolg is, wordt voor hen die een leerervaring verwachten die niet kwam, de voedingsbodem voor zaadjes van nog meer twist en fouten zoeken. De priesterschapsdragers die goed samen kunnen leren, lijken altijd goede vredestichters in hun midden te hebben. Je ziet het in priesterschapsraden en klassen. Het is de gave om mensen te helpen ontdekken wat ze met elkaar gemeen hebben, als zij de verschillen zien. Het is de gave van een vredestichter om mensen te helpen om in woorden van een ander een bijdrage te zien en geen correctie. Met genoeg reine liefde van Christus en een verlangen om een vredestichter te zijn, is eenheid in raden en klassen mogelijk. Het vergt geduld en nederigheid. Maar ik heb gezien dat het mogelijk is, zelfs als het om lastige kwesties gaat en de mensen in de raden en klassen erg verschillen van de achtergrond. Het is mogelijk om de verheven norm van de Heer voor priesterschapsdragers te bereiken bij het nemen van quorumbesluiten. Dat is mogelijk als er groot geloof en veel liefde aanwezig zijn en twist afwezig is. Dit is de vereiste van de Heer om onze besluiten te bekrachtigen. En ieder besluit dat door een van deze quorums wordt genomen, moet door de eenparige stemming daarvan tot stand komen. Dat wil zeggen, elk lid van ieder quorum moet met de genomen besluiten instemmen, om hun besluiten onderling van gelijke kracht of geldigheid te laten zijn. Einde citaat. Het derde leermiddel in de priesterschap heeft te maken met een gemeenschappelijke overtuiging van waarom de Heer ons zegent met zijn priesterschap en ons dat toevertrouwt. En met name de overtuiging dat we werken voor het heil van de mens. Deze gemeenschappelijke overtuiging brengt eenheid in een quorum. We kunnen dit een beetje gaan begrijpen door het schriftuurlijk verslag waarin staat hoe we als geestzonen voor onze geboorte zijn voorbereid op de zeldzame eer het priesterschap te dragen. Sprekend over hen aan wie in dit leven een grote priesterschapsverantwoordelijkheid is gegeven, zei de Heer: ja, voor hun geboorte ontvingen zij met vele anderen hun eerste lessen in de wereld der geesten en werden erop voorbereid om in de bestemde tijd des Heeren op aarde te komen, om in zijn wijngaard te werken voor het heil van de zielen der mensen. Einde citaat. Door het priesterschap delen we in de heilige plicht om voor de zielen der mensen te werken. We moeten gaan inzien dat dit meer is dan onze plicht. Het moet zich zo diep in ons hart wortelen dat nog de vele eisen die in de bloei van ons leven aan ons gesteld worden, nog de beproevingen die met het ouder worden komen, ons van dat doel kunnen afhouden. Niet lang geleden bezocht ik een hoge priester thuis. Hij kon niet meer naar onze quorumvergaderingen komen. Hij woont alleen, zijn vrouw is overleden en zijn kinderen worden ver van hem vandaan. Tijd en ziekte beperken zijn vermogen om te dienen. Hij doet nog aan gewicht heffen om het beetje kracht dat hij nog heeft op peil te houden. Toen ik bij hem binnenkwam, stond hij op en kwam me met zijn looprekje tegemoet. We praten samen over ons fijn contact in de priesterschap. Toen zei hij met aandacht tegen mij: waarom leef ik nog? Waarom ben ik hier nog? Ik kan niets meer. Ik zei tegen hem dat hij iets voor mij betekende. Hij bouwde me op met zijn geloof en zijn liefde. Zelfs door dat korte bezoekje bij hem wilde ik een beter mens zijn. Zijn voorbeeld van vastberadenheid om iets zinvols te doen had mij geïnspireerd om nog harder mijn best te doen om anderen en de Heer te dienen. Door de droeve toon van zijn stem en de blik in zijn ogen merkte ik dat ik zijn vragen niet had beantwoord. Hij vroeg zich nog steeds af waarom God hem in leven liet met zulk beperkt vermogen om te dienen. Hij dankte me op zijn gebruikelijk overvloedige manier voor mijn bezoek. Terwijl ik opstond om weg te gaan, kwam de verpleegster, die elke dag een paar uur bij hem is, binnen via een andere kamer. Hij had me in ons persoonlijk gesprek een beetje over haar verteld. Ze woonde het grootste deel van haar leven al onder de heilige der laatste dagen, maar was nog steeds geen lid van de kerk. Ze stond op om me uit te laten. Hij gebaarde naar haar en zei met een glimlach: zie je nou wel, ik kan ook niets goeds doen. Ik heb geprobeerd haar tot de doop te brengen, maar het is me niet gelukt. Ze glimlachte naar hem en naar mij. Ik ging naar buiten en keerde naar huis. Ik besefte toen dat de antwoorden op zijn vragen al lang geleden in zijn hart geplant waren. Die getrouwe hoge priester trachtte zijn plicht te vervullen, die hem gedurende al die decennia als priesterschapsdrager was bijgebracht. Hij wist dat die jonge vrouw de zegeningen van het heil door het evangelie van Jezus Christus alleen kon krijgen door een doopverbond te sluiten. Hij was door iedere president van ieder quorum van diakenen tot de hoge priesters onderwezen volgens de verbonden. Hij herinnerde zich zijn eigen eed en verbond van het priesterschap. Hij was zich ervan bewust. Hij leefde er nog steeds naar. Hij was een getuige en zendeling voor de heiland, hoe het leven ook mocht lopen. Het was in zijn hart geworteld. Het verlangen van zijn hart was dat haar hart veranderd zou worden door de verzoening van Jezus Christus en door het naleven van heilige verbonden. Zijn verblijf in de priesterschapsschool van dit leven is van relatief korte duur vergeleken bij de eeuwigheid. Maar zelfs in deze korte tijdspanne heeft hij het eeuwige lesboek van voor tot achter bestudeerd. Hij zal altijd priesterschapslessen van eeuwige waarde tot zijn beschikking hebben, waar de Heer hem ook roept. Niet alleen moet u verlangend zijn om uw priesterschapslessen in dit leven te leren, u moet ook optimistisch zijn over uw toekomst, over uw mogelijkheden. Sommigen van ons beperken in onze gedachten onze mogelijkheden om datgene te leren wat de Heer ons in zijn dienst aanbiedt. Er was een jonge man die zijn dorpje in Wales verliet, de apostelen van God hoorde en lid werd van het Koninkrijk van God op aarde. Hij zeilde met de heiligen naar Amerika en reed met een huifkar over de vlakte naar het westen. Hij was in de karavaan die na Brigham Young in de vallei aankwam. Zijn priesterschapsdienst bestond onder andere uit het ontginnen en bouwrijp maken van de grond voor de boerderij. Hij verkocht de boerderij voor een habbekrats om voor de Heer op zending te gaan. Daarna werd hij over de oceaan op zending geroepen naar hetzelfde dorpje dat hij in zijn armoede verlaten had om de Heer te volgen. Al die ervaringen hadden hem geholpen om met zijn priesterschapsbroeders te leren. Omdat hij een stoutmoedige zendeling was, ging hij in Wales af op de zomervilla van een man die al voor de vierde keer premier van Engeland was, om hem het evangelie van Jezus Christus aan te bieden. Deze grote man liet hem binnen in zijn villa. Hij was afgestudeerd aan Eton College en aan de Universiteit van Oxford. De zendeling sprak met hem over de oorsprong van de mens, de centrale rol van Jezus Christus in de geschiedenis van de wereld en zelfs over het lot van de naties. Aan het eind van het gesprek bedankte de gastheer voor het aanbod om zich te laten dopen. Maar bij hun afscheid vroeg die leider van een van de grote wereldrijken, de nederige zendeling, waar bent u opgeleid? Zijn antwoord was, in de priesterschap van God. Misschien heeft u ooit al eens gedacht dat uw leven veel beter zou zijn als u maar aan een bepaalde school had kunnen studeren. Maar ik bid dat u zult zien hoe groot Gods liefde voor u is en welke geweldige kans hij u heeft geboden door u in zijn school toe te laten. Als u ijverig en gehoorzaam bent in het priesterschap, zullen schatten van geestelijke kennis op u worden uitgestort. U zult toenemen in de kracht om het kwade te weerstaan en de waarheid die tot het heil leidt te verkondigen. U zult vreugde vinden in het geluk van degene die u in de richting van het heil leidt. Uw gezin zal een plek van leren worden. Ik getuig dat de sleutels van het priesterschap zijn hersteld. President Thomas S. Monson heeft en gebruikt die sleutels. God leeft. Hij kent u door en door. Jezus Christus leeft. U bent uitgekozen voor de eer om het priesterschap, zijn heilig priesterschap, te mogen dragen. In de heilige naam van Jezus Christus. Amen. We hebben nu het voorrecht om te luisteren naar onze dierbare profeet, president Thomas Monson. Na de toespraak van president Monson zingt het koor For the Strength of the Hills. Het slotgebed wordt uitgesproken door ouderling Joseph W. Citati van de 70. President Monson.
We sat here this evening.
We zaten hier deze avond, net voordat we begonnen aan deze geweldige vergadering, en vroegen ons af of we het gebouw zouden kunnen vullen. We hebben het gebouw gevuld. En de overstroom ook. En we zijn geestelijk gevoed in dit enorme gebouw de hele dag. In de diensten van de conferentie. En nu in deze priesterschapsvergadering. We zijn erg gezegend, mensen. Ik heb lang gebeden en gestudeerd over wat ik zou zeggen vandaag. Ik wil niemand beledigen. Ik dacht, wat zijn de uitdagingen die we hebben? Waar ga ik elke dag mee om? Wat zorgt ervoor dat ik soms moet huilen 's nachts? Ik dacht, ik zal een aantal van die dingen aanspreken vanavond. Sommige zijn van aanspraak op de jongere mannen, sommige op de middelbare leeftijd en sommige van de wat ouderen. We noemen ze niet oud. Dus ik wil gewoon beginnen door te verklaren, broeders, het is goed voor ons om samen te zijn geweest deze avond. We hebben geweldige en goed getijde boodschappen over het priesterschap van God gehoord. Net als u ben ik opgebouwd en geïnspireerd. Vanavond wil ik het met u hebben over een aantal kwesties waar ik de laatste tijd vaker over na heb gedacht. en waarvan ik het gevoel heb dat ik die met u moet bespreken. Op de een of andere manier houden ze allemaal verband met onze persoonlijke waardigheid die vereist is om het heilige macht van het priesterschap te ontvangen en uit te oefenen, dat wij behouden. Ik wil beginnen met het voorlezen van een tekst uit Leren Verbonden 121. De rechten van het priesterschap zijn onafscheidelijk verbonden met de machten des hemels. En de machten des hemels kunnen niet beheerst, nog aangewend worden, dan alleen volgens de beginselen der gerechtigheid. Dat die ons kunnen worden verleend, dat is waar. Maar wanneer wij trachten onze zonden te bedekken, of onze hoogmoed, onze ijdele eerzucht te bevredigen, of in enige mate van onrechtvaardigheid, zeggenschap of heerschappij, of dwang op de ziel der mensenkinderen uit te oefenen, zie, dan trekken de hemelen zich terug. De geest des Heren is gegriefd. En wanneer die zich heeft teruggetrokken, vaarwel dan het priesterschap of het gezag van die man. Einde citaat. Broeders, dat is het gezaghebbende woord des Heren aangaande zijn goddelijk gezag. Het laat geen twijfel over onze plicht als dragers van het priesterschap Gods dragen. Wij zijn in verontruste tijden naar de aarde gekomen. Het morele kompas van de grote massa is geleidelijk op het punt gekomen waarop bijna alles moet kunnen. Ik heb lang genoeg geleefd om de omzwaai van moraal mee te maken. Eens kwamen de normen van de kerk en de normen van de samenleving nagenoeg met elkaar overeen. Nu gaapt er een groot gat tussen ons, dat met de dag groter wordt. Veel films en televisieprogramma's laten gedrag zien dat in directe tegenspraak is met de wetten van God. Stel uzelf niet bloot aan de ongepaste zinspelingen en de grove vuiligheid die er zo vaak in voorkomen. De teksten van veel moderne muziek vallen nu in dezelfde categorie. De godslastering die tegenwoordig overal om ons heen klinkt, zou niet zo heel lang geleden nooit zo zijn getolereerd. De naam van de Heer wordt keer op keer ijdel gebruikt. U herinnert zich met mij het gebod en een van de 10 die de Heer op de berg Sinaï aan Mozes openbaarde. Gij zult de naam van de Heer, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Einde citaat. Het spijt mij als er mensen onder ons aan worden blootgesteld. En ik smeek u geen godslastelijke taal te gebruiken. Ik smeek u niets te zeggen of te doen waarop u niet trots kan zijn. Laat u op geen enkele manier in met pornografie. Kijk er niet naar. Nooit. Het is bewezen dat het een verslaving gaat die moeilijk te overwinnen is. Gebruik geen alcohol, tabak of welke verdovende of stimulerende middelen ook. Want dat zijn ook verslavingen waar u pas na heel veel moeite vanaf komt. Wat zal u beschermen tegen de zonde en het kwaad om u heen? Ik zeg dat een sterk getuigenis van onze heiland en van zijn evangelie u veiligheid zal bieden. Als u het boek van Mormon niet hebt gelezen, doe dat dan. Ik zal niet vragen voor een handopsteking. Als u dat met een gebed in uw hand doet en oprecht verlangt de waarheid te willen weten, zal de Heilige Geest u bekendmaken dat het waar is. Als het waar is, en dat is het, dan was Joseph Smith de profeet die God de Vader en zijn Zoon Jezus Christus heeft gezien. De kerk is waar. Als u niet al een getuigenis hebt van deze zaken, doe dan wat nodig is om er één te krijgen. Het is van wezenlijk belang om uw eigen getuigenis te hebben. Want het getuigenis van anderen helpt u slechts tot op zekere hoogte. Als u eenmaal een getuigenis hebt, zult u het vitaal en levend moeten houden door gehoorzaamheid aan de geboden van God en door geregeld te bidden en de schriften te bestuderen. Ga naar de kerk. En jonge mannen, ga naar het seminarie of het instituut, als dat er is. Als er iets in uw leven niet in orde is, is er een uitweg voorhanden. Houd op met elke vorm van verkeerd gedrag. Spreek met uw bisschop, wat het probleem ook is. Het kan door afdoende bekering worden opgelost. U kunt weer rein worden. De Heer heeft gezegd over hen die zich bekeren, al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw. En ik, de Heer, denk er niet meer aan. De Heiland der mensen omschreef zichzelf als zijnde in de wereld, maar niet van de wereld. Ook wij kunnen in de wereld zijn, maar niet van de wereld. Door foutieve ideeën en leringen af te wijzen en trouw te blijven aan wat God ons heeft geboden. Welnu, ik heb de laatste tijd veel nagedacht over de jonge mannen die van huwbare leeftijd zijn. Maar die vooralsnog niet van plan zijn om te trouwen. Ik zie lieftallige jonge dames die willen trouwen en een gezin stichten, maar die daar niet veel kans voor toe hebben, omdat zoveel jonge mannen een huwelijk uitstellen. Dit is geen nieuwe situatie. Vorige presidenten van de kerk hebben er genoeg over gezegd. Ik lees twee voorbeelden van hun raad voor. President Harold Bealey heeft gezegd: we verzaken onze taak als priesterschapsdrager als we de huwbare leeftijd bereiken en niet met een van deze lieftallige vrouwen trouwen. Einde citaat. President Gordon B. Hinckley heeft gezegd: mijn hart gaat uit naar onze alleenstaande zusters die verlangen naar een huwelijk, maar dat niet voor elkaar krijgen. Ik heb veel minder sympathie voor de jonge mannen die, naar gebruikelijk is in onze samenleving, het voortouw in deze aangelegenheid kunnen nemen, maar die zich daar in zoveel gevallen niet toe geroepen voelen. Einde citaat. Ik besef dat er veel redenen kunnen zijn waarom je aarzelt om in het huwelijk te treden. Als je je bezorgd afvraagt of je een vrouw en kinderen wel financieel kunt onderhouden, wil ik je zeggen dat er geen schande is als een echtpaar zuinig en spaarzaam leeft. Het is doorgaans in deze moeilijke tijd dat je nader tot elkaar komt, door offers te leren brengen en moeilijke beslissingen te nemen. Misschien ben je bang dat je de verkeerde keuze maakt. Daarop zeg ik dat je je geloof moet oefenen. Ga op zoek naar iemand bij wie je past. Besef dat niet elk probleem dat op je pad komt voor kunt zijn, maar vertrouw erop dat er voor bijna alles een oplossing is als je vindingrijk bent en als je bereid bent om aan uw huwelijk te werken. Wellicht heb je als alleenstaande een beetje te veel plezier. Ga je op dure vakanties, koop je dure auto's en speeltjes. en leid je over het algemeen een zorgeloos leventje met je vrienden. Ik ben groepjes van jullie wel eens tegengekomen. En ik geef toe dat ik mij toen afvroeg waarom jullie niet uit waren met lieftallige jonge dames. Broeders, er is een tijd waarop je serieus moet gaan nadenken over een huwelijk. En op zoek moet gaan naar een metgezellin met wie je de eeuwigheid kunt doorbrengen. Als je een verstandige keuze maakt en als je veel tijd stopt in je huwelijk, is er niets in het leven dat je meer geluk zal brengen. Als je trouwt, broeders, wil je uiteraard in het huis des Heren trouwen. Voor jullie die het priesterschap dragen, is er geen andere optie. Wees voorzichtig, zodat je dat voorrecht niet kwijtraakt om daar getrouwd te worden. Je kunt je verkering binnen de grenzen van de welvoeglijke houden en toch een hele fijne tijd hebben. En nu, broeders, bepaal ik mij tot een ander onderwerp waarvan ik het stellig het gevoel heb het te moeten bespreken. In de 3 jaar dat ik nu president van de kerk ben, is het treurigste en ontmoedigendste taak die ik af te handelen heb elke week. Het annuleren van verzegelingen. Aan elke annulering is een vreugdevolle huwelijksverzegeling in het huis des Heren vooraf gegaan, waar een lieftallig echtpaar samen een nieuw leven begon en er naar uitkeek om de rest van de eeuwigheid gezamenlijk door te brengen. En dan gaan er maanden, jaren voorbij, waarna om de een of andere reden de liefde een stille dood sterft. Dat kan het resultaat zijn van financiële problemen, een gebrek aan communicatie, onbeteugelde driftbuien, inmenging van schoonfamilie, zondige praktijken. Er kunnen allerlei redenen zijn. In de meeste gevallen hoeft het niet in een echtscheiding te eindigen. Het overgrote deel van de verzoeken tot annulering van een verzegeling komt van vrouwen die wanhopig probeerden iets van het huwelijk te maken, maar die er uiteindelijk niet in slaagden de problemen op te lossen. Kies uw partner zorgvuldig en gebedvol uit. En ga, als u eenmaal getrouwd bent, uitermate loyaal met elkaar om. Ik las eens een onbetaalbaar advies op een tegeltje dat bij mijn oom en tante aan de muur hing. Dat luidde: kies je liefje en heb lief wie je kiest. Er schuilt grote wijsheid in die woorden, in die paar woorden. Trouw in het huwelijk is absoluut onontbeerlijk. Uw vrouw is uw gelijke. In het huwelijk is geen van de partners superieur of inferieur aan de ander. U wandelt zij aan zij als zoon en dochter van God. Zij verdient geen vernedering of belediging, maar liefde en respect. President Gordon B. Hinckley heeft gezegd: elke man in deze kerk die onrechtvaardige heerschappij over zijn vrouw uitoefent, is niet waardig om het priesterschap te dragen. Ook al is hij geordend, de hemelen zullen zich terugtrekken. De geest van de Heer wordt bedroefd. En vaarwel aan het priesterschap van die man. Einde citaat. President Howard W. Hunter heeft over dit huwelijk gezegd: een gelukkig en succesvol huwelijk is niet zozeer een zaak van met de juiste persoon trouwen, maar de juiste persoon zijn. Dat vind ik mooi. De bewuste keuze om je volledig in te zetten is de belangrijkste bijdrage aan het succes. Einde citaat. Vele jaren geleden was er in de wijk die ik als bisschop presideerde, er zijn trouwens 1080 leden in die wijk. Ja, grote wijk. Jonge bisschop. Leefde daar een echtpaar die vaak heftige en ernstige meningsverschillen hadden. Echte meningsverschillen. Beide was overtuigd van hun gelijk. Geen gaf beide een duimbreed toe. En als ze niet met elkaar in de clinch lagen, was er sprake van een ongemakkelijke wapenstilstand. Op een ochtend om 2:00 s'nachts belden ze mij. Ze wilden met mij praten. En wel meteen. Ik gleed uit bed, kleedde me aan en ging bij hen langs. Ze zaten zo ver mogelijk bij elkaar vandaan en zeiden geen woord tegen elkaar. De vrouw communiceerde met haar man via mij. Ook hij antwoordde haar via mij. Ik dacht, hoe gaan we dit echtpaar in hemelsnaam weer bij elkaar krijgen? Ik bad om inspiratie en kreeg de ingeving om hen de vraag te stellen. Ik vroeg, hoe lang is het geleden dat jullie naar de tempel zijn geweest en bij een huwelijksverzegeling aanwezig waren? Ze bekenden dat het al een tijdje geleden was. Ze waren anderszins waardig en hadden beiden een tempelaanbeveling. Ze gingen ook naar de tempel om verordeningswerk voor anderen te doen. Ik zei tegen hen, gaat u aanstaande woensdagmorgen om 8:00 met mij mee naar de tempel? Dan gaan we naar een verzegelingsceremonie. In koor vroegen ze, ceremonie? Van wie? Ik antwoordde, ik weet het niet. Van iemand die woensdagmorgen in het huwelijk treedt. De daaropvolgende woensdag troffen we elkaar op het vastgestelde tijdstip bij de Salt Lake Tempel. We liepen een van de prachtige verzegelkamers binnen en kenden niemand van de personen die in de kamer aanwezig waren. Uitgezonderd ouderling L. Ray L. Christensen, die toen assistent van het Quorum der 12 Apostelen was, een functie die toen de tijd bestond. Later, in de tempel, voltrok Elder Christensen die verzegeling van de aanwezige bruid en bruidegom in die kamer. Toen wij met z'n drieën binnenkwamen, ben ik ervan overtuigd dat de bruid en haar familie dachten, dat zijn vast vrienden van de bruidegom. En dat de familie van de bruidegom dacht, dat moeten vrienden van de bruid zijn. Mijn echtpaar zat op een klein bankje met ongeveer een halve meter tussen hen in. Ouderling Christensen gaf het paar dat in het echt zou worden verbonden eerst nog wat goede raad, wat hij op een schitterende wijze deed. Hij merkte op dat een man zijn vrouw lief behoort te hebben en haar met respect en hoffelijkheid moet behandelen en eren als de spil van het gezin. Toen sprak hij tot de bruid en zei haar hoe ze haar man kon eren als het hoofd van het gezin en hem altijd haar steun kon geven. Ik merkte dat mijn echtpaar, terwijl ouderling Christensen zich tot de bruid en bruidegom richtte, steeds een beetje naar elkaar toeschoven. Spoedig zaten ze vlak naast elkaar. Wat mij aangenaam trof, was dat ze beiden evenveel naar elkaar toe waren gekomen. Aan het einde van de ceremonie zat mijn paar zo dicht tegen elkaar aan, alsof ze pas gehuwden waren. Beiden glimlachten. We verlieten de tempel die dag en niemand heeft ooit geweten wie we waren en waarom we waren gekomen. Maar mijn vrienden hielden elkaars hand vast terwijl zij door de voordeur naar buiten liepen. Hun meningsverschillen waren naar de achtergrond geschoven. Ik had niets hoeven zeggen. Nog geen woord. Weet u, ze herinnerden zich hun eigen trouwdag en de verbonden die ze in het huis van God hadden gesloten. Ze hadden zich voorgenomen om opnieuw te beginnen en dit keer wat meer hun best te doen. Als iemand van u, broeders, huwelijksproblemen heeft, dring ik erbij u op aan om al het mogelijke te doen om die op te lossen, zodat u net weer zo gelukkig bent als u was toen u in het huwelijk trad. Wij die in het huis des Heren in het huwelijk treden, doen dat voor tijd en voor alle eeuwigheid. En dan moeten we al het nodig doen om dat te bewerkstelligen. Ik besef dat er situaties zijn waarin een huwelijk niet stand houdt. Maar ik ben er oprecht van mening dat de meesten dat wel kunnen en zouden moeten. Doe er alles aan om uw huwelijk niet in de gevarenzone terecht te laten komen. Het is aan ons die het priesterschap van God dragen om onszelf in hand te hebben, zodat we boven de wereld staan. Het is van essentieel belang dat we eerzame en achtendwaardige mannen zijn. Onze daden moeten geheel onberispelijk zijn. Wat we zeggen, hoe we anderen behandelen en hoe we leven is van invloed op de kracht die wij hebben als jonge mannen en jongens en mannen die het priesterschap dragen. De gave van het priesterschap is van onschatbare waarde. Zij is het gezag om in Gods naam te handelen, om de zieken te zalven en ons gezin en anderen te zegenen. Dat gezag kan voorbij de sluier des doods reiken, de eeuwigheden in. Er is in de hele wereld niets wat ermee te vergelijken is. Bescherm het. Koester het. Leef ernaar. Geliefde broeders, laat u bij elke stap van uw leven leiden door rechtvaardige beginselen. Mogen wij vandaag en nu altijd de goddelijke macht van het priesterschap dat we dragen waardig zijn. Laat het uw leven tot zegen zijn. Mogen wij het gebruiken tot zegen van anderen, zoals Hij heeft gedaan, die voor ons heeft geleefd en voor ons is gestorven, zelfs Jezus Christus, onze Heer en Heiland. Dat is mijn gebed, in zijn heilige naam. Amen.
beloved Heavenly Father.
Onze geliefde Vader in de hemel. Wij, uw zonen, hier vergaderd en in vele plaatsen op aarde. Betuigen u onze grote dankbaarheid voor het voorrecht dat wij het uw heilig priesterschap mogen dragen. Wij danken u, Vader, voor de sleutels die zijn hersteld en die president Thomas S. Monson houdt. Wij danken u voor de macht dat die op hem en op zijn raadgevers en op de raad der 12 apostelen mag rusten. Wij bidden u dat waarheid en licht in de wereld mag uitgaan. En dat van hen uitgaat, dat van u komt en door hen in de wereld wordt uitgezonden. Wij bidden, Vader, dat wij in staat mogen zijn om versterkt en opgebouwd te zijn door wat we door hen geleerd is vandaag. En dat naar gelang de wereld onzeker en problematisch wordt, dat wij getrouw mogen blijven. Als wij het evangelie naleven, in de naam van uw Zoon, onze Heiland en Verlosser, Jezus Christus. Amen.